Nieuw, inboxontstopper. Verwijdert vertrouwelijke informatie uit je mailbox. Even schrobben en opgelost. Waren alle security en privacy oplossingen maar zo simpel? Geef je Security Awareness programma een voorjaarsboost. AwareWays motiveert iedereen in jouw organisatie veilig te werken met informatie. Kijk op inboxontstopper.nl.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 gaan we praten over het nieuws van de dag. Over Boris Johnson, die een motie van wantrouwen overleefde vanuit zijn eigen fractie, maar hij is gewoon weer back in the game. Of toch niet, hij is zelf in ieder geval heel erg blij.
I think this is a very good result for politics and for the country.
Ja, geweldig voor iedereen. En we hebben het over een advies van de Mijnraad. Die luidt, bereid Groningen maar voor op een heropening van het gasveld. Hé, was dat niet ons breekijzer precies een week geleden? Ja, inderdaad, en dat kan je terugluisteren via bnr.nl. In mijn panel vandaag Pieter Lossie, adviseur van de VO-raad, en Piet Rietman, econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Goedemorgen allebei.
Goedemorgen.
Jij was eventjes telefonisch in de uitzending vanochtend, Piet.
Ja, hoe vond je het klinken?
Ik vind het, als je echt in de studio bent, een stuk beter klinken.
Oké.
Vaker langskomen. Voordat ik het vergeet, even een aankondiging. Vanaf morgen geven wij bij BNR Breekt 3 dagen op rij een DAB Plus radio weg in het kader van de Week van de Digitale Radio. Dus ben of ken jij iemand die zo'n radio kan gebruiken? Morgen lekker luisteren of overmorgen of de dag erna. Vanaf 11 uur en dan hoor je vanzelf wat je moet doen. Dan beginnen wij zoals altijd met
BNR breekt. Breekijzer.
En dat breekijzer heeft te maken met de ophef die is ontstaan bij onder andere statenleden van VVD en CDA over de uitgelekte stikstofberekeningen en plannen van het kabinet. Daarover schrijft het Algemeen Dagblad vandaag. In sommige gebieden moet er wel zo'n 70-80% minder stikstof worden uitgestoten. En dat betekent dan ook dat grootschalig uitkopen van boeren onvermijdelijk lijkt. En daarmee lijkt de landbouwsector de dupe te gaan worden van dit beleid. Maar hoe nodig is deze aanpak? Hoe groot zijn deze problemen? Is stikstof daadwerkelijk zo'n groot probleem dat zulke drastische maatregelen nodig zijn? Ons breekijzer vandaag, de nieuwe stikstofaanpak, gaat veel te ver. Ik hoor heel graag van je wat jij ervan vindt. 020-468-4x0. Je kan ook stemmen via BNR Nieuwsradio op Instagram, in onze stories. Maar bellen is leuker. 020-468-4x0. Ik hoor heel graag van je. Ook bij me is nu Petra Berghout. Zij is agrarisch econoom, onderzoeker bij Wageningen Economic Research. Goedemorgen, Petra.
Goedemorgen.
En zometeen ook nog onze politiek verslaggever Leendert Beekman. Eerst even een kort rondje in het panel. Petra, ons breekijzer, de nieuwe stikstofaanpak gaat veel te ver. Wat vind jij dan?
Nou, dat is een lastige. Ik denk dat de stikstofaanpak nu te smal gericht is op enkel de veehouderij. En dat je dus eigenlijk alle economische sectoren mee moet nemen in de aanpak van de stikstof. Maar alle plannen richten toch wel heel erg de pijl op de veehouderij. En die hebben ontegenzeggelijk een grote bijdrage aan de stikstofdepositie. Maar er zijn meer sectoren die een rol spelen. En ook daar moet je plannen voor maken.
Ja, NRC schreef vrijdag dat het op grote schaal uitkopen van boeren onvermijdelijk lijkt. Is dat ook jouw beeld, dat het inderdaad nodig is om die doelstellingen te behalen?
De veestapel zal wel kleiner moeten worden. Dat is eigenlijk wel algemeen geaccepteerd, dat de veestapel omlaag moet. We hebben gewoon heel veel vee in Nederland. Die veestapel is ook al wel gedaald. En de vraag blijft, welke mix van instrumenten ga je kiezen? En je kunt ook met technische innovaties nog zaken bereiken. Maar je ontkomt zeker ook niet aan krimp van de veestapel. Dat deel ik wel.
Okay, nou, hoe dat,
niet in deze mate die nu wordt gesuggereerd, van halveren of 70-80% van de veestapel er. Dat is niet nodig, denk ik.
Oké, laten we zo kijken hoe het dan wel moet. Rondje in het panel. Pieter, de nieuwe stikstofaanpak gaat veel te ver. Als je de berichten zo leest, dan blijft er geen boer meer over in ons land. Wat denk jij ervan?
Nou, dat valt wel mee, want die 70-80% zijn gebaseerd op specifieke gebieden. Dat geldt dus niet landelijk. Ik ben van mening dat je het moreel kompas van een land, van een natie, kan aflezen aan de manier waarmee het omgaat met kwetsbaar leven. Dus dan gaat het om kinderen, dan gaat het om ouderen, dan gaat het om mensen met een handicap, maar ook bijvoorbeeld dieren, bloemen en planten. En die dieren, bloemen en planten, die soortenrijkdom die in Nederland aanwezig is, die heeft het gewoon ontzettend zwaar vanwege die stikstofuitstoot. Die kinderen en die ouderen, die mensen met een handicap, worden ook nog eens geraakt door fijnstofuitstoot, wat ook weer een relatie heeft met de stikstofuitstoot. Nu is het zo dat wij als Nederland, Europees gezien, gezien per hectare het meeste, de meeste stikstofneerslag nodig hebben. Dus volgens mij om daar nu echt een slag in te maken, niet veel langer te blijven pappen en nat houden, waardoor er weer een cassatie nodig is en noem maar op, en iedereen maar in onzekerheid blijft, is het volgens mij nodig dat er juist rondom die Natura 2000 gebieden nu inderdaad stevig wordt ingegrepen.
Ja, en dat daar dus flink uitkopen bij hoort, dat is dan maar zo, want anders heb je geen opties, wat jou betreft.
Okay, maar Piet? Ik ben het wel mee eens, nog een laatste opmerking. Kijk, 45% van de stikstofuitstoot is terug te herleiden naar de landbouwsector. Mm-hmm. Dat betekent niet dat je die andere sectoren die daar aan bijdragen buiten schot moet laten. Dus dan moet er ook een plan komen, een eerlijk plan voor automobiliteit, voor de luchtvaartsector, et cetera.
Piet, hoe sta jij erin?
Nou ja, die stikstofdoelstelling die gaat per definitie niet te ver, want die is langs democratische wijze tot stand gekomen en wij vinden met z'n allen dat we stikstof moeten terugdringen. Ja, en dan vervolgens kan het kabinet keuzes maken in welke sectoren ze daarin aanpakken. En nou ja, vanwege de omvang is het inderdaad logisch als je op de agrarische sector richt. Dat is die 75%. Maar ja, er zijn ook meer argumenten. Het is ook zo dat als je veehouderij aanpakt en de agrarische sector indampt, dan krijg je daar op dat grondgebied kun je weer andere mooie dingen doen. Zoals bijvoorbeeld natuur herstellen.
Huizen bouwen.
Nou ja, dat is ook weer iets dat natuurlijk voor stikstof zorgt. Hè. Dus het zijn schuivende panelen. Als je het een doet, kun je het ander minder doen. Maar ik denk dat je meerdere doelen behaalt als je de hoeveelheid agrarische sector in Nederland een beetje terugdringt. Ja, ook CO2-uitstoot.
Ja, oké. Okay, we gaan even kijken bij onze politiek verslaggever Leender Beekman in Den Haag. Goedemorgen, Leenders.
Goedemorgen.
Ja, die plannen die zorgen er dus voor dat statenleden van VVD en CDA zich nu tegen hun eigen partij keren. Is dit een soort kleine politieke crisis in wording?
In wording misschien wel. Nog geen crisissfeer hier in Den Haag, maar lastig voor de coalitie, mag je toch wel zeker noemen. Vrijdag worden de nieuwe stikstofplannen besproken. We weten natuurlijk wel een klein beetje waar het naartoe gaat, maar dat moet nog door de ministerraad heen. Ja, en er zijn gebieden waar, jullie zeiden het net al, de stikstofreductie echt fors is. 80%. Moet je bijvoorbeeld denken aan de Veluwe, Gelderse Vallei, de Peel, het Groene Hart. Er is 25 miljard gereserveerd om de stikstofcrisis aan te pakken. Uitkoop van boeren is één van de mogelijke oplossingen. Maar minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof heeft daar wel steeds bij gezegd, niet gedwongen. Maar dat er iets moet gaan gebeuren, dat is wel duidelijk. In 2019 is er een uitspraak geweest van de Raad van State. Kunnen we ons allemaal nog herinneren. Er kwam eigenlijk alles in Nederland stil te liggen, wat ook maar een klein beetje stikstof raakt. Onder andere ook de bouw. Dat is een ander groot dossier hier in Den Haag. Ja, en om ervoor te zorgen dat de boel niet vastloopt, zal er iets moeten gebeuren op het gebied van stikstof. Dus ja, en de staten moeten daar uitvoering aan gaan geven. Dus dan wordt het lastig als die statenleden in opstand komen.
Ja. Is het trouwens niet een beetje raar dat die provincies dat moeten doen? Want het lijkt een beetje van het bordje geschoven van het kabinet naar beneden. Zo van, zoek het daar maar uit.
Ja, nou, dat heeft natuurlijk met een van de grootste taken van de provincie is juist dit beleid uitvoeren. Eigenlijk de ruimtelijke ordening in de provincie. Dus het is heel logisch dat dit naar de provincie toe gaat. Alleen ik sprak net heel eventjes met Erwin Hoogland. Hij is fractievoorzitter voor de VVD in Zuid-Holland. Hij is ook één van de 400 VVD'ers die zaterdag bij het partijcongres een motie gaat steunen. In die motie staat, wij raden deze plannen af. Ga niet met deze stikstofplannen zoals ze er nu uitzien. Stem daar niet mee in. En ik sprak hem en hij zei, er moeten gewoon drie dingen moeten er gebeuren. Ten eerste moet er een betrouwbare overheid zijn die goed luistert. Er moet nog een keer gekeken worden naar de rekenmethodes. Want er zijn, die discussie kennen we ook wel. Verschillende scholen zijn erin, zeg maar, in die rekenmethodes. En bied perspectief voor de sector. Als dat niet gebeurt, is het voor de provincie, of in ieder geval voor provinciale staten, en dan in dit geval voor de VVD, lastig om draagvlak te creëren voor het stikstofbeleid. Ja,
tot slot voor nu. VVD is natuurlijk de ondernemerspartij klassiek. CDA is klassiek de boerenpartij. Nou, beide achterbannen worden hier flink door gepakt. Is dit lastig te verkopen aan die achterbannen?
Ja, dit is heel lastig te verkopen. En dan moeten we vooral even een jaartje vooruit gaan kijken. Want er komen namelijk verkiezingen aan voor de provinciale staten.
Hey, toevallig.
En dan moet je, ja, en welke partijen doen het op dit moment niet zo goed in de peilingen? Zeker het CDA. Maar ook de VVD die doet het wat minder dan we gewend van ze zijn. En wie doen het goed? BBB, Ja 21. Precies de partijen die dit stikstofbeleid geen warm hart toedragen. En ook voor politiek Den Haag zijn die provinciale statenverkiezingen belangrijk. En waarom? Nou, de meeste mensen weten dat wel. De 75 leden die in de Eerste Kamer zitten, die worden getrapt gekozen door de 12 provinciale staten. Ja, en je moet, als je je beleid door wil voeren, zowel in de Eerste als in de Tweede Kamer steun hebben. Dus ja, dit is lastig. Dit is lastig voor beide partijen.
Ja, interessant om te volgen. Dank, politiek verslaggever Leendert Beekman. Voordat ik naar de bellers ga, nog even kort naar Petra Berghout. Komende zaterdag dus dat VVD-congres. Daar komt een motie of iets dergelijks in stemming, waarbij ze dus zeggen, Leendert zei het net, er is een betrouwbare overheid nodig. Moet ik nog eens naar die rekenmethodes kijken en biedt perspectief voor de sector. Is dat een oproep die jij ook wel kan ondersteunen eigenlijk? Dat het toch wel hard wordt voor die sector.
Het is zeker van belang om perspectief te blijven bieden. Kijk, het wrangen bij het stikstofbeleid is wel een beetje dat er jaren is gestuurd op milieubeleid voor de agrarische sector. Het is niet zo dat er gewoon geen milieubeleid is. Er zijn ammoniakplafonds, er zijn fosfaatrechten, er zijn dierrechten, er zijn stikstof- en uitstootplafonds. Nou, aan al die maatregelen is voldaan, zeg maar. Op nationaal niveau voldoet de sector aan die plafonds. Maar er is nooit gestuurd op depositie. Dus je ziet ook daar dat het beleid dus wat wringt. En dan snap ik nog steeds dat je de stikstofdepositie gaat aanpakken. Mm-hmm. Maar doe dat dan wel op zo'n fatsoenlijke wijze dat boeren daar ook inderdaad goed mee uit de voeten kunnen. En niet voortdurend van alles over zich heen krijgen als zouden ze niks hebben gedaan aan milieubeleid.
Ja, dus hebben
die. En in die zin moet je ze dus perspectief blijven bieden. En ook daar is de overheid natuurlijk wel wat heen en weer aan het schuiven geweest met investeren in dit, investeren in dat. En vervolgens wordt dat juridisch weer afgeschoten. Dus er zit ook wel wat frustratie. Maar kijk, bovenaan staat dat het depositieprobleem moet worden aangepakt. Maar wat we dus niet moeten vergeten is dat er dus jaren wel is gestuurd op allerlei milieumaatregelen, mm-hmm, gericht op emissies. En dat wringt nu.
Ja. Ons breekijzer, de nieuwe stikstofaanpak gaat veel te ver. Wat vind jij? 020-468-4x0. Vriend van de show, meneer Huygens, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Zeg het maar.
Huygens, stikstof moet wel behandeld worden, maar het moet niet eenzijdig, en dat is het nu. Want wel, laten we ook niet vergeten dat de boerenstand die brengt de levensbehoefte, eten en drinken aan. Dus die moeten niet wegjagen, dat moet niet. Er kan nog best wat verbeterd worden. En daar staat tegenover dat een andere sector die voor brood en spelen zorgt, KLN, die krijgt alles mee. En dat is natuurlijk zo scheef als wat. Dus laten we die boer nou helemaal niet wegjagen. Laten we die een beetje eerlijk houden. Zeker ook met de oorlog, de graanschuur. Dat is helemaal mis. Dus die boeren hebben we keihard nodig. Dus laten we daar een beetje zuinig op zijn en blijven. We zijn het er wel over eens, maar ze krijgen nog geen gelijk.
Dank voor bellen, meneer Huygens. Marta, goedemorgen.
Hi, goedemorgen. Ik ben het heel eens met de stelling. Het is totaal van de zotte. Ik heb afgelopen vrijdag 3 berichten bij jullie op de radio gehoord. Even snel op een rijtje. Mensen uit Afrika die zijn op pad gegaan naar Rusland om te vragen of de Oekraïne alsjeblieft graan wil uitvoeren. Want ze zitten daar met de noodsituatie vanwege de honger. In Nederland kan de luchthaven in Maastricht open blijven. Terwijl we 5 luchthavens hebben in een heel klein landje. En de boeren, die moeten we uitkopen. Worden wij straks net als Afrika, dat we ook van het buitenland afhankelijk zijn voor ons eten. En daar komt dan ook nog bij. Hebben jullie een statistiek van welke sectoren stikstof opnemen? Want ik hoor alleen over stikstof uitstoten. Maar welke sectoren nemen stikstof op? Woningbouw doet dat niet. Automobiliteit doet dat ook niet. Luchtvaart, heel weinig.
Dus waar blijft het, vraag jij af? Duidelijk, dank voor het bellen. Twan, goedemorgen.
Goedemorgen, Twan, hallo.
Hallo.
Ik ben eigenlijk een boer, dus...
Oh jee.
Ik durf al te zeggen. Ik ben bijna specialist ben op dit gebied.
Zeg het maar.
Maar even kijken, in eerste instantie wil ik heel even met één ding beginnen. Kijk, de agrocomplex in Nederland heeft ongeveer een toegevoegde waarde van ongeveer 6,5% van BNP. En daar zit nog eens niet alles in, let op. Hè. Dus het complete economisch heeft de agrarische sector gewoon een enorm belang voor Nederland. Ja. Maar als ik dan kijk naar het huidige beleid, dan is er gewoon nog steeds een verschil tussen depositie en emissie van stikstof. Als ik naar onze agrarische vergunningen kijk, de agrarische sector is supergoed in kaart gebracht door middel van MB-wetvergunningen, die bedrijven nodig hebben. Dus ze weten heel goed wat de emissie is van de agrarische sector. Mm-hmm. En als ik dan kijk naar dat er sectoren zijn die nog steeds opereren zonder vergunningen, en we weten allemaal welke voorbeelden ik dan bedoel, dan vraag ik mijn eigen af of we het met het huidige beleid de komende paar jaar de zaken opgelost krijgen als telkens sectoren weer worden gedoogd of emissies worden opgevuld van andere sectoren zonder vergunningen. Ja. Door het uitkopen van de emissie van stoppende boeren komt er dus niet minder depositie.
Nee, en jij zegt, we zouden kijken dus goed naar die andere sectoren. En tot slot van dit blokje even meneer Vaartjes. Goedemorgen.
Goedemorgen. Ik ben het totaal oneens met de regel om de boeren in te korten.
Ja.
De agrarische sector is een van de sectoren die enorm veel stikstof weer terug opvangt om hun gewassen te laten groeien.
Mm-hmm.
En ik woon dus in de kop van Overijssel. En als je dan praat over het uitbreiden van Natura 2000 gebieden. Ik woon in het Wieden-Weerhippergebied. Ze willen hier nog meer natuur creëren, waardoor de grenzen voor de agrarische sector steeds moeilijker wordt. En er wordt natuur aangelegd die niet onderhouden kan worden. Ik zie dat hier in de kop van Overijssel bij de hoogwaterzones, het is één grote chaos. Ze kunnen dat gewoon niet bijbenen.
Ja,
dus waarom zou je nog meer natuur aanleggen? En het heeft geen meerwaarde.
Nee, en liever dus boeren die het land dan wel kunnen onderhouden. Dank, meneer Vaartjes.
BNR breekt. Ivan Verrips.
In mijn panel even bespreken. Pieter Lossie van de VO-raad, adviseur van de VO-raad. En Piet Rietman van het economisch bureau van ABN AMRO. Een paar dingen die ik gehoord heb. Onder andere, ja, de agrarische sector heeft een enorme bijdrage aan het BBP van Nederland. Dat wil je allemaal wegstrepen, Pieter?
Nee,
boeren gaan maar lekker wat anders doen.
Nee, tuurlijk hebben zij een bijdrage aan het BBP van Nederland. Maar dat is de prijs die ze toevoegen. En daaronder moet je kijken wat is de waarde die ze toevoegen. En als we met z'n allen concluderen dat we een aantal crisissen hebben, namelijk een wooncrisis, namelijk een klimaatcrisis, namelijk een stikstofcrisis, dan zul je toch ook een aantal van de zwakheden van een dergelijke sector moeten benoemen. Waarbij ik wel even gezegd wil hebben, want een aantal keer werd genoemd, nou, we hebben natuurlijk last van die graantoevoer wereldwijd. Mm-hmm. Als ik in ieder geval het heb over de agrarische sector, dan heb ik het primair over de veehouderij.
Ja,
inderdaad. Daarvan gaat een groot deel nu als export naar het buitenland. Die veehouderij in Nederland, die heeft qua inname ook ontzettend veel soorten granen. Wat vrij inefficiënt is voor het voeden van monden. Het lukt ons blijkbaar wel om heel veel dieren te voeden, maar niet om voldoende monden van mensen te voeden. En daarom zeg ik daar dat het bijna onvoorkomelijk is om die veehouderij in te krimpen, waarbij ik wel ook de notie moet aanbrengen dat ik het wel met ook al die boeren die spraken eens ben dat we een onbetrouwbare overheid hebben. Als je nu kijkt naar het beleid rondom KLM, maar eerder al rondom het aannemen van de PAS, de programma aanpak stikstof.
Mm-hmm.
Daar werd toen al door verschillende adviesorganisaties gewaarschuwd dat het gewoon wettelijk vrij dubieus was. Het feit dat de overheid toch die ruimte heeft genomen en uiteindelijk de boeren er de dupe van zijn, maakt wel dat er ook echt iets moet gebeuren met die bestuurscultuur, met de wijze waarop dit land wordt geregeerd. Wil je op een geloofwaardige manier ook die stikstofstrategie in gang kunnen zetten?
Ben je het er maar eens, Piet? Vind je de overheid ook ongeloofwaardig momenteel?
Nou, ze komen met een plan. En volgens mij is de eerste de taak van de overheid om in een crisis met een plan te komen. Dus ik vind dat een getuige van betrouwbaarheid. Maar goed, de rest van je verhaal herken ik op zich wel. Ja, en weet je, dat die boeren zoveel exporteren draagt inderdaad bij aan het BBP. Maar dat laat nou ook wel wat mij betreft zien dat het BBP niet per se een goede indicator is om te meten hoe goed het met ons gaat. Mm-hmm. Want wat die veehouderij dus doet, die importeren dus aan de ene kant importeren ze dan bijvoorbeeld graan om het vee te voeren. En vervolgens exporteren ze vlees. Ja, je moet maar eens berekenen wat dat nou eigenlijk toevoegt aan Nederland in de zin van bijvoorbeeld werkgelegenheid. Nou, niet heel veel. De agrarische sector zorgt voor werkgelegenheid, maar is niet de grootste werkgelegenheidsverschaffer. En wat draagt het bij aan onze algehele welvaart? Nou ja, en om maar te zwijgen natuurlijk over stikstofniveaus en meer gewoon de bijdrage die de agrarische sector levert aan ons algeheel welzijn. Dus ja, ik vraag me af of dat cijfertje zo belangrijk is.
Petra Berghout van Wageningen Economic Research. Denk jij ook dat die agrarische sector, dat mag best wel wat minder? Daar zijn we helemaal niet zo, daar hoeven we niet zo rauwig om te zijn.
Ja, het kan gewoon wel minder. Ja, dat ben ik wel eens. Kijk, je ziet gewoon in Nederland dat de prioriteiten verschuiven. Ik bedoel, 50 jaar geleden was het heel erg van belang om die agrarische sector te ontwikkelen, om ervoor te zorgen dat er nooit meer een hongerwinter zou zijn. Ja, dat soort sentimenten. Ja, ondertussen zijn we 50 jaar verder. Ze verschuiven de prioriteiten. Weten we ook dat we voor onze voedselvoorziening echt niet alleen maar afhankelijk zijn van Nederland, maar ja, wereldwijd producten betrekken. Dus wereldwijd wordt er ook geëxporteerd. Dus ik vind het exportargument nooit zo heel erg sterk, want ja, wij importeren ook als Nederland heel veel voedsel. Maar het argument van ja, de milieugrenzen worden overschreden. Dus de prioriteiten liggen anders. En milieugrenzen worden overschreden. En dat is een reden om in ieder geval de veehouderij te willen inkrimpen. Maar ook bijvoorbeeld waardoor discussie ontstaat over KLM of over Tata. Dat zijn dezelfde type discussies. Ja, dat is volkomen terecht. En daar blijft het wat mij betreft wel, wil ik wel aan toevoegen, dat, nee, dat door de vorige sprekers ook is gezegd, op individueel niveau doen boeren natuurlijk vaak keurig wat wordt gevraagd. Voldoen ze aan alle vergunningen. Maar het collectieve plaatje is gewoon dat er te veel milieudruk is in Nederland. Niet alleen van boeren, maar dus ook van industrieën en van auto's. En daar moet je dus wel iets aan doen. En dat zijn dus inderdaad ja, andere prioriteiten die er nu zijn. Maar doe dat dan op een fatsoenlijke manier en bied dan de blijvers inderdaad ook een fatsoenlijk perspectief.
Moet allemaal een tikje minder, Piet. Kijk even naar de econoom. Dat zijn we niet zo gewend in ons land. Hè? Dat het allemaal een keer wat minder moet ook. Ja.
Nee, dat klopt. En dat geldt eigenlijk voor alle industrieën die genoemd worden. Dit is inderdaad precies dezelfde discussie als rondom Tata Steel en rondom KLM. Overigens ook met precies dezelfde internationale component. Namelijk, als het hier niet gebeurt, gebeurt het in een ander land. Dus dat geldt voor stikstof en zowel ook voor CO2-uitstoot. Als je van bepaalde industrieën gewoon botweg denkt, we stoppen ermee. Mm-hmm. Daarmee los je natuurlijk geen probleem op.
Laten we nog even kort twee bellers tot slot doen. Robert, goedemorgen.
Ja, goedemorgen met Robert. Een paar puntjes. Allereerst, kijk, dat je aan het milieu denkt, vind ik helemaal prima, goed juist. Maar waar ik een beetje simpel van word en geen vertrouwen in de overheid meer heb, is dat ze willen het beste jongetje van de klas zijn. Alsof Nederland de wereld gaat redden qua milieu. Je hebt één Europa en dat is dus niet, want ze moeten huizen hebben. Ja, maar dat is stikstofuitstoot. Je hebt ze nodig. De boeren wil je weg hebben, want dat is voor de stikstofuitstoot. Die gaan naar Duitsland en omstreken. Dan blijft het toch ook, het is naast de grens. De wind waait nooit alleen maar naar het oosten. Dus ik vind ze moeten nou eens met een goed plan komen en iets met reëels en niet maar lopen kakelen en als een kip zonder kop, want zo red je de wereld niet. En wij gaan het echt niet met een kleine landje alleen redden. Dus laat ze nou eens gewoon normaal doen en gewoon eens reëel blijven en niet maar alles rondlopen platen. Weet je, dit houdt nooit op dan.
We sturen door naar de ministerraad. Daar gaan ze het er vrijdag over hebben. Ze hebben nog een paar dagen om het voor te bereiden. Dank Robert en ook dank Petra Berghout, landbouw-econoom bij Wageningen Economic Research. Op Instagram is 74% het eens met onze stelling. De nieuwe stikstofaanpak gaat veel te ver. Je kan er nog de hele dag van je laten horen via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Zometeen ga ik verder praten met Piet en Pieter, het olijke duo, over mijn andere nieuws van de dag. Boris Johnson, die een motie van wantrouwen overleefd heeft en die eigenlijk weer helemaal fit to go is, vindt hij dat dan zelf. En we hebben het over een advies van de Mijnraad. Die luidt: bereid Groningen maar voor op een heropening van het gasveld al daar. Moeten we dat als een soort van voldongen feit gaan accepteren in politiek Den Haag? Willen ze er nog niet aan, maar allerlei deskundigen die zeggen, ja, het zit er toch wel aan te komen. Nou, zometeen in 2,5 uur van BNR Breekt. Tot zo.
Nieuw inboxontstopper. Verwijdert vertrouwelijke informatie uit je mailbox. Even schrobben en opgelost. Waren alle security en privacy oplossingen maar zo simpel? Geef je Security Awareness programma een voorjaarsboost. AwareWays motiveert iedereen in jouw organisatie veilig te werken met informatie. Kijk op inboxontstopper.nl.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Met vandaag in mijn panel Pieter Lossie, adviseur van de VO-raad, en Piet Rietman, econoom bij het economisch bureau van ABN AMRO. We gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen met een advies van de Mijnraad. Want zij zeggen, het gasveld van Groningen moet opnieuw open. En met een goede voorbereiding. Die Mijnraad, dat is een club waar meerdere hoogleraren in zitten, die adviseert dat aan het kabinet. De tweede keer in korte tijd dat de Mijnraad ja eigenlijk best wel duidelijk kenbaar maakt dat zij om een nieuwe aanpak verlegen zitten. Ook tamelijk uitzonderlijk.
Je moet je goed voorbereiden op scenario's waar misschien die we niet hadden gehoopt en niet hadden gewild, dat we gewoon te weinig gas hebben. En dan moet je alles, net als bij het water, gaan we ook bereiden ons voor. Bij alle scenario's, mocht het water al heel hoog komen te staan, moet je dat bij energie ook doen.
Ja, dat zijn Staf de Pla, voorzitter van die Mijnraad. Toch horen we uit Politiek Den Haag nog steeds het verhaal... nee, alleen als allerlaatste optie. Allerlaatste. En dan nog liefst daarna. Pieter, moet Den Haag wat realistischer zijn... of zijn deze clubs wat te alarmistisch?
Nou, ik denk op zich dat de Raad wel qua probleemanalyse het juist heeft. Namelijk dat Den Haag mogelijk nog te weinig acteert op een crisis die komen gaat. Tegelijkertijd wil ik er wel op wijzen wat er al in Nederland gebeurt. Er zijn recent cijfers uitgebracht waaruit blijkt dat in de eerste 5 maanden... we al 25-33% ten opzichte van voorgaande jaren minder gas hebben gebruikt als Nederland zijn. Mm-hmm. Nou, dat is echt al significant. En volgens mij ligt er nog veel ruimte, ook voor het kabinet, om verder aan de slag te gaan, om ervoor te zorgen dat dat gebruik wordt verminderd. Dat kan door immateriële maatregelen, campagnes, stimuleringsmaatregelen, nudging. Maar dat kan ook door bijvoorbeeld gewoon keihard te zeggen tegen de grootgebruikers. Jullie gaan meer voor gas betalen, omdat jullie nu nog een prikkie betalen voor ten opzichte van hetgeen wat een gemiddelde consument voor gas betaalt.
Mm. Piet, hoe lang douche jij?
Hoe lang douche ik? Nou, veel te lang.
Stel gewoon even een andere vraag die ook met gastenmaker zou kunnen hebben. Ik kreeg laatst van mijn woningbouwclub de eigenaar van het pand waar ik woon zo'n ding opgestuurd, weet dat? Een zandlopertje voor de douche. 5 minuten, dat haal ik niet hoor.
Oh nee, ik haal het ook. Maar het is goed dat je die vraag stelt, want ik douche dus heel lang, nu ik erover nadenk.
Heb je eigenlijk nog gas? Anders slaat deze vraag nergens
op. En ik heb dus gas.
Oeh, gelukkig.
En ten derde, we hebben dus met alle buren samen hebben we 1 gasmeter. Dus je voelt je ook niet heel erg verantwoordelijk voor je verbruik. Dus het is eigenlijk heel goed dat je dit zegt. Het is een hack waar ik iets... Ik moet gewoon korter gaan douchen.
Ja, exact. Nou, dankjewel, van dat je dat.
Okay.
Nee, serieus. Ben je bang dat we in de winter zonder gas zouden komen te zitten? Zie je dat als een realistisch scenario? Of is deze Mijnraad nu... logisch dat je op alle scenario's voorbereidt, maar we hoeven ook niet helemaal. Ze zeggen ook bijvoorbeeld de opslagen moeten voor 100% vol in plaats van 80%.
Ja, ik durf dat niet te zeggen. Het doet me wel een beetje denken aan, ik durf het bijna niet meer te noemen, maar de coronacrisis. Destijds hadden we RIVM, die dus de hele tijd scenario's aan ons doorrekende. En dan voordat de Tweede Kamer en het kabinet reageerden, was iedereen in paniek. Maar het is gewoon hun taak als zelfstandig bestuursorgaan om een paar scenario's voor te leggen. En vervolgens is de politiek aan zet. Dus ik denk dat we af moeten wachten. En ik denk niet dat we nu in de stand moeten springen van... oh shit, de gaskraan moet weer open. Laat Den Haag met fatsoenlijk beleid komen en dan zien we verder.
Ja, en ondertussen die putten in Groningen lekker dicht blijven storten. Of daar toch maar even mee wachten. Want daar zijn ze nu mee bezig met het sluiten van die putten.
Ja, nou ja, dat hoort dus bij een integraal beleid dat je moet vormen, volgens mij.
Ja. Ja. Maar hoe weegt het dan af wat jou betreft?
Nou ja, dat is dus de keuze. Kijk, op de een of andere manier moet je iets met het gegeven... dat er geen gas, althans niet over zee... dus feitelijk voor Nederland helemaal niet uit Oekraïne kan komen. Op dit moment komt het al niet, omdat er niet in roebels betaald kan worden. Dus we moeten linksom of rechtsom moeten we ergens energie vandaan halen. En ja, eigenlijk alle opties die je kunt bedenken zijn slecht, duren lang... of hebben andere nadelige gevolgen. Dus ja, nogmaals, er moet een integraal plan over komen.
Ja. Pieter, goed om die gasvoorraden maar wat extra lekker vol te stoppen?
Ja, dat kan ik in alle eerlijkheid niet helemaal overzien. Ik weet niet of die 80% genoeg gaat zijn. Ik kan me dus wel voorstellen, als je nu al 33% minder gebruikt... ten opzichte van voorgaande jaren... dat daar zeker nog wel een paar procent bij zou kunnen. En dat als je dat ook weet vast te houden richting de winter... dat die 100% waar je in voorgaande jaren van afhankelijk was... nu ook prima door kan gaan met 80%.
We gaan over ander nieuws praten, over Boris Johnson. Die heeft op een haar na een vertrouwensstemming in het parlement overleefd. Hij wist 59% van zijn eigen partij van de Conservatives achter zich te krijgen, maar met een beetje moeite dus. Stemming was in aanleiding van die lockdownfeestjes, Partygate. Johnson heeft keer op keer gezegd dat daar echt geen sprake van was.
All the evidence I can see is that... people in this building have stayed within the rules.
Ja, en dat hield hij vol, ook nadat het rapport van mevrouw Gray uitkwam... waar allerlei foto's in stonden, dat hij met glazen wijn en bier... proostend en toastend achter tafel stond. Hij vindt nog steeds dat er niks misdaan is. Nu hebben de conservatives dus ook gezegd, hij mag blijven. Boris Johnson vond het zelf een grote overwinning, Pieter. Is het denk jij ook een grote overwinning voor Boris Johnson? Is het goed dat logisch dat hij het zo spint?
Misschien voor Johnson wel, maar hij noemde het daarna gelijk een grote overwinning ook voor de politiek.
Ja, en voor Groot-Brittannië.
Precies, Groot-Brittannië. En nou, van die laatste twee actoren waag ik toch wel te betwijfelen of dat een grote overwinning is. Volgens mij is het wel enigszins vergelijkbaar met wat we hier in Nederland hebben, ook met Rutte. Ook een Rutte die keer op keer aangeeft zich toch waarschijnlijk ethischer gedragen te hebben, of in ieder geval zich dat zo te herinneren. En als er vervolgens verslagen of dergelijke of sms'jes uitlekken, dan blijkt toch dat het allemaal iets minder ethisch was dan werd geframed. En ook hier in Nederland geldt dat er niet echt een snelle, makkelijke opvolger voor Rutte klaar zou staan op het moment dat hij vanavond nog weggestuurd zou worden. In ieder geval niet binnen de VVD-fractie. En dat is nu ook een beetje dat hetzelfde geldt een beetje in de conservatieve partij in het Verenigd Koninkrijk. Ja. Dat daar ook niet echt een goede opvolger voor Johnson klaar staat. De situatie daar is wel iets anders, omdat we daar in het verleden hebben gezien met Theresa May natuurlijk, dat zij ook bij een soortgelijke stemming doorgang kreeg, maar vervolgens een paar maanden later het zinkende schip moest verlaten. Dus wie weet.
Ja. Piet, wat is jouw indruk van Boris Johnson? Welke vraag stellen, dan gelijk mijn eigen mening geven. Dat is een beetje raar. Maar ik denk dat veel mensen hem zien als een soort, ik ga het toch doen, als een soort clown, maar wel een sympathieke clown of iets dergelijks, maar die dus blijkbaar best wel het lang volhoudt.
Ja.
Gaat de overeenkomst met Mark Rutte op, wat jou betreft?
Ik vind het een goed verhaal van Pieter, maar het verschil is volgens mij inderdaad het clown-element. Dus in Nederland hebben we ook dit soort verschijnselen, en dan bewindslieden die dan toch maar net blijven zitten en het weer recht weten te breien. Maar daar is het ook zo dat die Johnson, dat zie je in meer landen, ook een soort iets heel theatraals heeft, en dat helpt hem ook weer overeind te blijven, en dat helpt hem ook weer steun te behouden.
Ja.
Dat is wel een nieuw element in de Europese politiek. Je hebt Zelensky, dat is op een hele goede manier, is hij natuurlijk theatraal. Die gebruikt ontzettend social media, die gebruikt zijn eigen beeldenis ook heel erg om politiek overeind te blijven. Ja, en je hebt meer van dit soort regeringsleiders in Europa die gewoon spektakel gebruiken voor hun politieke macht. Wel een interessant verschijnsel.
Want Rutte, na akkefietjes, die zegt altijd, ja, sorry, ik ga mezelf verbeteren en nieuwe bestuurscultuur en bla bla bla. En meneer Johnson zegt gewoon, het is allemaal geweldig. Pieter, dat is toch wel bijzonder dat hij daar gewoon mee wegkomt. Dat heeft misschien ook iets met politieke cultuur te maken.
Ja, voor mij heeft na het tijdperk Trump heeft er wel een soort... Trump heeft er een tendens plaatsgevonden in veel politieke landschappen, waarin veel politieke leiders erachter zijn gekomen dat je met meer kan wegkomen dan je mogelijk zou denken. Dat begon natuurlijk met Trump, die grab them by the pussy zei. Uiteindelijk, na allerlei nieuws dat eigenlijk een beetje in het ironisch gebied wist te plaatsen en allerlei media betichten van fake news, en vervolgens alsnog heel veel achterban wist te winnen. Ik denk dat heel veel meer leiders niet zich zomaar meer zullen neerleggen bij fouten die ze hebben begaan, maar toch het uiterste van hun leefbaarheid in het politieke landschap zullen opzoeken.
Ja, maar Johnson die zit er nog wel een tijdje, of is het een begin van het eind?
Nou, die zit er al een tijdje, valt wel mee. Die zit er bijvoorbeeld minder lang dan Theresa May.
Zit er nog een tijdje.
Ja, precies. Ja, dat zou moeten blijken.
Ja. Nou ja, ben heel benieuwd. We gaan het zien.
Nieuw inboxontstopper. Verwijdert vertrouwelijke informatie uit je mailbox. Even schrobben en opgelost. Waren alle security en privacy oplossingen maar zo simpel? Geef je Security Awareness programma een voorjaarsboost. AwareWays motiveert iedereen in jouw organisatie veilig te werken met informatie. Kijk op inboxontstopper.nl.
BNR breekt.
Waar was jij vanochtend over te horen?
Over minimumloon? Ja, zal ik hier nog wat zeggen?
Ja, zeg nu maar een keer verstaanbaar, zonder telefoonlijn.
Oké, nou. Ik heb dus een beetje doorgerekend wat het betekent voor Nederland. Ja. Minimumloon gaat dan in Nederland tegen de 14 euro per uur worden. Het kan nog wel 2 jaar duren voordat het wordt ingevoerd. En belangrijk om te weten, als 1 Europees land tegenstemt, ja, dan gebeurt het niet.
Ja, precies. Want het moet dus nog het hele... het parlement is er nu uit. Het is altijd een ingewikkeld proces in Europa.
Het parlement komt dan met een... Ja, eigenlijk net zoals in Nederland, dat een parlement met een wetsvoorstel kan komen. Maar nu kunnen dus al die lidstaten één voor één zeggen, we zijn het er mee eens of niet.
Heb je meegeluisterd, Thomas? Ja, heel goed. Oké, dan gaat het zo meenemen het gesprek met Agnes Jongerius. Oké, we gaan kijken wat jullie opviel in het nieuws. Pieter, ik begin bij jou. Waar wil jij het over hebben?
Ja, over Amsterdamse universiteiten die de noodklok luiden. Nou, ik ben bekend met die Amsterdamse universiteit. Ik studeer zelf aan de Vrije Universiteit en ga volgend jaar studeren aan de UvA. Mm-hmm. Zij luiden de noodklok omdat er elk jaar tienduizenden internationale studenten naar Amsterdam komen. En dat aantal groeit. In 2015 waren er nog 37 1000 internationale studenten in Nederland. Inmiddels, dus 7 jaar later, zitten we op 80.000 internationale studenten. Dus dat is de afgelopen 7 jaar meer dan verdubbeld. Mm-hmm. En 33% van de studenten aan de UvA is inmiddels een internationale student. En dat brengt met zich mee dat alles tegenwoordig in die universiteitsomgeving eigenlijk ook wordt ingesteld op in ieder geval de Engelse taal. En dat kan een probleem zijn in deze mate. En de bestuurders van deze universiteiten waarschuwen daarvoor dat het gevolgen heeft voor bijvoorbeeld de kwaliteit van je onderwijs, voor werkdruk van docenten, voor personeelstekorten, voor grote werkgroepen, voor weinig studiefaciliteiten en een hele belangrijke, waar we natuurlijk mee kampen, voor studentenhuisvesting, mm-hmm. waar we nu eigenlijk al een groot tekort hebben. En deze besturen geven aan, er zijn eigenlijk vrijwel geen instrumenten om erop te sturen dat er in de komende 7 jaar bijvoorbeeld niet nog een keer een verdubbeling gaat komen. Terwijl we dat gewoon op geen enkele manier zouden kunnen faciliteren. Het probleem bij deze kwestie is dat universiteiten op geen enkele manier onderscheid mogen maken tussen Nederlandse en internationale studenten. En wat krijg je dan steeds meer in de toekomst? Dat universiteiten zeggen, ja, we hebben gewoon een plafond met wat wij kunnen bieden voor studenten. Dus wij gaan een aantal van onze studies numerus fixus maken. Gaan we selectie opzetten. Ja. Maar vervolgens ga je krijgen dat Nederlandse studenten worden uitgesloten van bepaalde studies, omdat er studenten uit Japan, uit Canada, uit Brazilië per se hier in Amsterdam willen studeren. Waardoor je dus niet meer dat volwaardige onderwijs voor de student in Nederland kan bieden. Mm-hmm. En daarom zou ik dus hier de lans willen breken. Zorg dat we dat taboe over eigenlijk nu het verbod op selectie tussen internationale studenten en Nederlandse studenten. Uh-huh. Dat we dat ervan afhalen. Dat we in ieder geval daar de discussie met elkaar over voeren. Zodat je inderdaad in de toekomst wat beter kan sturen op de totale capaciteit. En er in ieder geval voor kan zorgen dat alle Nederlandse studenten het meest volwaardige onderwijs mogelijk krijgen.
Je pleit dus voor discriminatie. Maar moest dat niet een lekkere internationale wereld zijn, die universitaire wereld, met uitwisseling van kennis en dergelijke? Dus ja, is dat gaat het lekker met de uitwisseling en dan is het weer niet goed?
Nee, dus inderdaad, een paar jaar geleden hebben met name bedrijven gevraagd om die plek veel internationaler te maken. En ik denk op zich dat ons veel gebracht heeft. Maar juist wil je dat internationale onderwijs ook voor alle internationale studenten die nu hier al aanwezig zijn op een volwaardige manier kunnen blijven geven. En ervoor kunnen blijven zorgen dat internationaal gezien je onderwijs ook van een hoge standaard is. Dan zul je moeten werken aan een plafond. En dat betekent dus inderdaad niet dat je morgen nog alle internationale studenten eruit moet mieteren. Maar dat je wel gedegen moet omgaan met welke groeicapaciteit kunnen wij in de toekomst aan. En wat doet dat dus met het plafond die er mogelijk moet zijn voor internationale studenten en de instroom daarvan.
Ja, of gewoon minder opleiding in het Engels aanbieden. Dan,
precies, ja, dat is een instrument.
Soort toetjes.
Ja, zeker.
Oké. Pieter, we het hebben over de omzetten van MKB-bedrijven. Die zijn gestegen in het tweede coronajaar. Dat heeft te maken met loonsteun. Ook de horeca heeft veel winst gemaakt. Goed nieuws?
Ja, nou, dat laat in de eerste plaats zien dat het beleid heeft gewerkt. Dus in die coronacrisis hebben werkgevers, werknemers en overheid gezegd, we komen met die steunpakketten. En het doel daarvan is enerzijds bedrijven overeind houden, anderzijds werkloosheid laag houden. Nou ja, dat is dus gelukt. Dus die werkloosheid die is echt ongekend laag voor een jaar na een crisis. En de winstgroei in 2021 was 37,6% ten opzichte van 2020. Ja, ook ongekend voor een crisis. Dus het NOW-beleid en de aanverwante steunpakketten, ja, dat heeft zijn doel bereikt. Tegelijkertijd kun je je afvragen natuurlijk, is het een goed idee als in crisistijd de winsten zo hoog zijn? Mm-hmm. In plaats van bijvoorbeeld de lonen die in diezelfde periode niet zo hard stegen. Ja, dat is dus zo. sociale componenten van. En dat voelt ontzettend rechtvaardig. En ik denk dat het een beetje de collateral damage is van de pakketten die we hebben gekozen om uit de crisis te komen. Ja, en ten tweede, wat belangrijk hier is, is het zijn wel gemiddelde. Dus die werkloosheid, dat is dus succesvol geweest. Weinig mensen werkloos. Maar onder dat gemiddelde zitten nog steeds groepen die in de werkloosheid zijn beland, zoals flexwerkers en jongeren die in 2020 werkloos werden, die geen WW-recht hadden opgebouwd. Ja, en dat geldt ook bij die bedrijven. Gemiddeld is de winstgroei dus hoog. Maar als je kijkt wat eronder ligt, Financieel Dagblad heeft dat vandaag gepubliceerd, dan zie je dat ongeveer de helft heeft dan 50% winstgroei of meer. Maar 40% van de bedrijven heeft een winstdaling van 50% of meer. Ja, en dat sluit aan bij het beeld dat het gemiddeld genomen zo is dat bedrijven goed door de coronacrisis zijn gekomen, maar daaronder zitten bedrijven en sectoren die er helemaal niet goed uit zijn gekomen.
Ja, dat blijkt allemaal uit de SRA, toch? Die accountantsorganisatie die de jaarrekening doorgeakkerd is. Die coronapandemie die vertekent natuurlijk enorm. Maar die bedrijven doen het goed, alleen die rekening is natuurlijk naar later gelegd, want dat moet een keer terugbetaald worden, al die 10 miljarden die we op de staatsschuld erbij hebben geplust. Dus ja, het is allemaal een beetje een vooruitgeschoven schuld?
Nou, dat weet ik niet. Want de overheidsfinanciën zien er nog best wel goed uit. We hebben geen torenhoge staatsschuld. Als dat zo was, dan zouden in de komende tijd de lasten voor bedrijven nog veel meer omhoog moeten. Ze gaan nu een beetje omhoog met dit kabinet. Dan zouden ze nog meer omhoog moeten. En dan zouden bedrijven dat weer gaan ophoesten. Maar daar is volgens mij nu geen sprake van. Dus ik denk toch dat werknemers, qua werkloosheid althans, niet qua loongroei, dat werknemers, werkgevers en overheid er alle drie best wel goed uit zijn gekomen uit die steunpakket.
Ja, mooi toch?
Ja, dat is eigenlijk hartstikke goed.
Ja, heel fijn. Dan gaan we tot slot nog even kijken wat er trending is op de socials. Ja, onder andere trending hashtag Donnie M. De man die verdacht wordt van de betrokkenheid bij de moord op die 9-jarige jongen uit Kerkrade die ontvoerd is en later gevonden dit weekend in een woning in Geleen. Mensen hebben bloemen bij de woning gelegd en zijn verbijsterd, zoals deze vrouw.
Het is onbegrijpelijk. Ja. Laat staan voor die kinderen. Maar ze zijn gelukkig wel bezig met slachtofferhulp. Want dit is voor ons al het is niet te geloven. Het is ongelooflijk.
Ja, en meer drama vandaag in de rechtszaal. Hashtag Peter R. de Vries. Op dit moment bezig het proces tegen de verdachte van die moord. Mensen zijn verbaasd dat die zaak trouwens niet live te volgen is op tv. En daarnaast tweeten verschillende journalisten, waaronder Saskia Belleman, over de laatste ontwikkelingen binnen de zaak. Ik geloof dat er net beelden zijn getoond van die moord. En de rechter heeft van tevoren gewaarschuwd dat het voor nabestaanden best wel eens heel erg heftig kan zijn. Überhaupt zo'n zaak. En ook iets leukers dan. Hashtag Eric Clapton is trending. De legende in de rock'n'roll en popmuziek staat 2 avonden achter elkaar in de Ziggo Dome. 77 jaar inmiddels, still going strong. En toch zeker bijna net zo invloedrijk op de popmuziek als de Beatles en de Rolling Stones dat zijn geweest. En even luisteren, ja. Ik geloof dat mijn regisseur morgen gaat, hè? Ja, morgenavond, heel goed. Alex Winker dus bij Eric Clapton in de Ziggo Dome, neem ik aan. Ja, de Ziggo Dome, heel goed. Tot slot nog even kort praten over Twitter. Elon Musk beschuldigt Twitter ervan het schenden van de afspraak wat betreft die overname. $44 miljard zou die moeten gaan kosten. Volgens de multimiljardair heeft Twitter geen informatie gegeven over die spambots. Musk denkt dat er wel eens 20% van de accounts spambots zouden kunnen zijn. Twitter zegt, nee, het is maximaal 5%. Maar Twitter wil geen documentatie daarover overhandigen aan Musk, zegt Musk weer. Maak je je zorgen? Hij kijkt heel moeilijk. Ja, het is een beetje een warrig verhaal, sorry Piet. Maak je je zorgen om Twitter?
Ik maak me geen zorgen. Het kan ook in handen blijven van de mensen die het nu dus op de beurs blijven, noem maar op.
Eigenlijk ook wel prima.
Ook wel prima. Dus voor het voorbestaan van die dienst maakt het niet zo heel veel uit. Ja. Ik vind het wel irritant om miljardairs zo vaak in het nieuws te zien, hè, met hun mening. Eigenlijk, het is een heel spel dat Elon Musk speelt. En als hij wil, dan komt hij met een tweet en dan vallen we er allemaal overheen.
Ja. Een briefje bij de SEC en dan lezen we dat weer.
Oh. Ja, ik vind het allemaal reuze irritant. Terwijl ondertussen het gesprek dat je met elkaar moet voeren is, hoe zorg je ervoor dat je toegankelijke social media hebt die je privacy waarborgen. Dat zou veel interessanter zijn dan de zoveelste tweet van een biljardair.
Ja. Wat vind jij, Twitter bij Musk of Twitter lekker houden zoals nu is?
Nee, volgens mij lekker houden zoals nu is. Ik ben het volledig eens met Piet, dus daar sluit ik me heel graag bij aan. Ik ben bijna een beetje bang dat het weer een soort pump-and-dump schema is. Zoals we al eerder vanuit Elon Musk met bijvoorbeeld Dogecoin hebben gezien. Ja, het is gewoon echt een onbetrouwbare man. En het is volgens mij goed dat de man waar zoveel financieel macht bij is gekomen, niet de leider, de baas gaat zijn van een platform dat juist voor vrijheid van meningsuiting voor iedereen toegankelijk is.
Ja, nou, dat wil hij er ook van maken. Nou ja, goed. Ja. We gaan zien of het hem lukt, of die prijs nog flink omlaag laagheid te lullen, of dat alles blijft zoals het is. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag. Piet Rietman van ABN AMRO en Pieter Lossi, adviseur bij de VL-raad. Morgen ben ik er weer. Dan geven we dus een DHB Plus radio weg. Luister om 11 uur. Tot die tijd kun je ons volgen via de socials. Zoek maar even op BNR. En hij staat al te trappelen, want ik loop enorm uit. Thomas van Zel met BNR Zaken doen. Tot morgen.
Nieuw inboxontstopper. Verwijdert vertrouwelijke informatie uit je mailbox. Even schrobben en opgelost. Waren alle security en privacy oplossingen maar zo simpel? Geef je Security Awareness programma een voorjaarsboost. AwareWays motiveert iedereen in jouw organisatie veilig te werken met informatie. Kijk op inboxontstopper.nl.